liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met mijn collega's en misdaadverslaggevers van Tubantia, Erwin Waanders en Maarten Schoon. Goedemiddag jongens.
Een hele goede middag.
Maarten zit heerlijk in het zonnetje.
Ja.
Achter. Je straalt helemaal.
Ja, echt. Ik voel me helemaal in het zonnetje gezet ook.
Ja?
Ja, heb je dit expres gedaan? Is dit een verhoor?
Dan kan ik nu niet. In het belang van het onderzoek kan ik hier geen antwoord op geven.
Oké. Okay. Nou, waar wil je het met ons over hebben?
Nou ja, jij komt echt net uit de trein gerend volgens mij. Ja. Vanuit de rechtbank.
Ja.
Want jij zat bij een best wel bijzondere zaak. Maar het is niet echt crime natuurlijk. Maar,
ik zat vandaag bij een groot verkeersongeval op de N36.
Mm-hmm.
Ja, dat is inderdaad geen misdaad. Dat kan iedereen gebeuren.
Ja.
En zeker op de N36. Dat zei ook de officier en de rechter ook. Dat is echt een dode weg waar je echt je aandacht bij moet houden. En dat had deze verdachte niet gedaan. En die reed met zijn busje met te zwaar beladen aanhanger. Kwam je op de verkeerde weghelft terecht. Nou, op de N36 kun je de gevolgen enigszins uittekenen.
Ja.
4 auto's stoten los, 11 gewonden. Waaronder een gezin met 3 kleine kinderen. Het was echt een ravage. Enfin, ja. De Crime Podcast.
De Crime Podcast, yes. Nou, laten we even beginnen met een onderwerp dat we vorig jaar ook al hebben besproken. Het drugslab in Vroomshoop.
Ja, dat klopt.
Het was in Den Ham.
En de verdachte kwam uit Vroomshoop.
Kijk, dat is mijn vergissing. Ja. Maar daar is een uitspraak in geweest.
Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk ja, op zich redelijk verrassend. Damien G. Die is vrijgesproken van betrokkenheid bij het drugslab dat is gevonden in Den Ham.
Mm-hmm. En waarom is dat enigszins verrassend?
Nou, omdat hij toch eigenlijk wel iets uit te leggen had. Want in het drugslab werd zijn vingerafdruk gevonden op een vloeistofpomp. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar ik denk dat onze vingerafdrukken niet op een vloeistofpomp in een drugslab gevonden zullen worden.
Nee.
Als dat wel zo is, heb je wat uit te leggen. Maar goed, mm-hmm. De rechtbank is eigenlijk meegegaan in het verhaal van de advocaat van DMG, Jan-Bart Kalk. De bekende strafpleiter uit Enschede. Die heeft het gehad over secundaire overdracht. En dat wil zeggen dat er in die ruimte waar ook de het drugslab zat, zeg maar, daar lag spul van hem. Dus een wat huisraad, maar ook een matras. En hij heeft aangegeven van ja, er kan gewoon sprake zijn van secundaire DNA-overdracht, dat de verdachten die wel bij het lab betrokken waren, dat die het DNA wat op de matras zat, hebben overgebracht op in dit geval de vloeistofpomp.
Ja, met andere woorden, hij heeft er niks mee te maken.
Nou ja,
hij is vrijgesproken.
Er is twijfel over zijn betrokkenheid en bij twijfel niet inhalen, zeggen ze altijd. Dus dan zegt de rechtbank, geen wettig en overtuigend bewijs. Dus dan gaan in dit geval is die vrijgesproken.
Ja. Kan het OM er ook nog in hoger beroep?
Zeker, daar hebben ze 2 weken de tijd voor. Dus we gaan het volgen op het Openbaar Ministerie het hierbij laten of dat ze toch in hoger beroep gaan.
Ja. Dan een andere drugszaak. Want in die drugslab in Den Ham werd geen coke gemaakt of geproduceerd.
Nee, amfetamine.
Versneden amfetamine.
Ja.
Maar Maarten, jij zat bij een van de grootste drugszaken van de regio misschien wel. Van de afgelopen jaren in ieder geval, denk ik.
Denk ik ook.
De kooklijn vanuit Curaçao richting Vlissingen en dan weer door naar Twente.
Ja,
En de Achterhoek.
Ja, of het voor de Achterhoekse afzetmarkt was, dat weet ik niet. Maar daar was wel in de Achterhoek was wel de plek waar ze de cocaïne uit het kalk zandsteen bikten. Want dat was de deklading.
Ja.
Het kwam uit Zuid-Amerika. Ging in containers met kalk zandsteen vanuit Curaçao naar Vlissingen. En dan ging het met de vrachtwagen naar een loods in Silvolde. Dat is in de Achterhoek.
Mm-hmm.
En dinsdag was dus de eerste dag van 6 zittingsdagen tegen de criminele bende. Althans, de mannen waarvan het OM zegt, jullie zijn een criminele bende en jullie hebben die cocaïne in Nederland binnengehaald.
Ja. Hoe is die zaak aan het rollen gekomen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat was een van de hoofdverdachten. Dat is een Hengeloer. Die was ook verdacht in een ander onderzoek naar de moordaanslag op Enschede's advocaat Philippe Schol. In dat onderzoek is hij opgepakt. En toen vonden ze informatie dat leidde naar dit adres in Silvolde. Dat is in het buitengebied. Er staat een loods met een groot hek eromheen. En die man die handelt in auto's en in grote plastic containers. Dat zijn ze in de gaten gaan houden. Ze zijn al die mensen die eromheen zitten in de gaten gaan houden en die zijn ze af gaan luisteren. Ze hebben camera's opgehangen bij die loods in Zilvolde. En die beelden werden ook vertoond in de zittingzaal.
Ja, en wat zag je op die beelden?
Daar zag je dus dat een van die vrachtwagens, was gewoon een grote blauwe vrachtwagen met oplegger. Er zat een grote rode zeecontainer op. Die kiepte gewoon achterloos de inhoud eruit. En er kwam een hele berg witte stenen kwam eruit vandaan. De eigenaar van die loods, die was erbij aanwezig. Vrachtwagen rijdt weg. En die eigenaar van die loods, die pakt heel snel 10 typische soorten stenen uit die grote berg. En verstopt ze dan. Nou, later komen de twee mannen bij. Dat zouden dan de zogenoemde bikkers of uithalers zijn. Die gaan dan echt aan het werk. En die halen dan die andere stenen eruit. Die gooien ze in een kruiwagen. En dan worden dan in de loods worden ze opengeslagen. En daar zitten dan in plastic verpakte pakketjes cocaïne in. In totaal was die lading 73 kilo. Mm-hmm. En een paar dagen daarna heeft de politie in Vlissingen nog 2 containers onderschept. Want die waren toen nog op zee onderweg. En daar zat 130 kilo in, plus en minus.
Ja.
Maar goed, wat ze dus deden, dat filmpje was in die zin heel bijzonder. Het was net alsof je naar een misdaadserie zat te kijken. Dat werd dan versneden met een ander beeld, kwam er opeens in. Van ondertussen, ja, dat werd dan nog net niet gezegd. Maar dan zag je opeens een beeld van een pand aan de Slachthuisweg hier in Hengelo. Daar was op 30 juni vorig jaar ook een inval. Want dat is wanneer dit allemaal speelde. En daar zat dus de Hengeloze hoofdverdachte. En die zat ondertussen te bellen met van, nou ja, is het allemaal aangekomen? Is het goed? Etcetera, etcetera. Dat gaat allemaal in versluierde taal.
We hebben het over Kaptan C. Ja, laten we het even duidelijk hebben. Ja. Er zijn meer Hengeloze verdachten, maar dit is wel een belangrijke naam, denk ik, die nog vaker gaat.
Dus die werd afgeluisterd en die werd daar al in de gaten gehouden. Een van de handlangers, die rijdt dus dan naar de loods in Zilvolde toe. Die controleert het, die kijkt, wat zit er allemaal in? Oké, en dat hebben ze allemaal in grote groene big shoppers gedaan van een supermarktketen. Die jongen maakt er foto's van, stuurt het naar Kaptan C, die zijn baas zou zijn volgens het OM. En gaat ook weer weg naar Hengelo. De uithalers, die komen ook uit Hengelo. Die gooien de boodschappentas achter in een auto. Die worden dan later opgepakt op die 30ste juni. En Kaptan C wordt met zijn handlanger gearresteerd in het restaurant van zijn zus in Hengelo. Dat is een beetje dat, en dat was allemaal in beeld gebracht, want ze hadden ook in die pizzeria hingen camera's. Er hingen overal camera's.
Hadden ze ook camera's in de loods dan, of niet?
Ja.
Dus je kon echt gewoon zien hoe die, je noemt het uithalers, maar uitsnijders, hoe ze ook noemen, uitbikkers. Hoe die echt te werk gingen. En,
Dus je hebt echt een mooie inkijkje gekregen in hoe zeg maar de recherche werk gaat bij dit soort onderzoeken.
Maar ook hoe zij te werk gaan, want je ziet dus die ene Hengeloer. Die staan met zijn grote hamer op zo'n steen te meppen. En dan valt het uit elkaar. En dan zie je hem zo kijken. Want ze hadden ook die twee uithalers ook allebei een eigen tasje mee. Hè, eten en drinken, want het was hoog zomer. Dus ze lopen ook in een korte broek daar te zweten, zeg maar. Dan zie je een beetje kijken. Doet twee pakketjes in zijn tas. Legt zijn tas weer apart. Zie je later op dat filmpje, komt hij weer terug. Toch weer terug naar zijn tas. Haalt die twee pakketjes er weer uit. Legt het weer op de hoop, zoals het hoort, zeg maar. Mm. Dus dan, maar even later zie je hem wel een pakketje zo achter in zijn broekzak doen. En dan, hup, in de auto en dan gaan ze rijden.
Dus ja. Is het bekend of deze lijn langer liep dan...
Ze gaan alle verdachten, het zijn 7 verdachten. Volgens mij kraakt deze stoel een beetje.
Ja, een klein beetje.
Ik hoop dat de luisteraar dat niet hoort. En ik ben nogal een bewegelijke verteller. Alle 7 verdachten, bijna alle 7 verdachten houden hun mond. Behalve de achterhoeker van wie de loods is. Die heeft wat willen vertellen. Het komt erop neer dat hij ongeveer zoveel vertelt als wat er op film staat. Ja. Maar volgens hem zijn er 6 transporten geweest. Het OM legde hen, dus de hele groepering, in ieder geval ter laste. Dat ze, dus in ieder geval de laatste zending, die staat op de ter lastelegging. Maar het OM vermoedt dat er nog andere zendingen zijn geweest. En dat er richting tussen de 600 en 700 kilo cocaïne is geïmporteerd.
Ja, dus een keer rond de 100 kilo per zending. Ja, iets meer, iets
100,
minder.
200 precies. Ja. En het OM denkt... Zij ook van, ja, wij weten haast wel zeker dat er naast deze kever sales lijn, want zo noemen ze deze lijn, want zo heette het bedrijf van die achterhoeker die als dekmantel fungeerde, dat er nog meer lijnen waren.
Uh-huh.
Maar goed, dus ik was dinsdag, was ik er. Daar waren dus ook de andere verdachten. Er zit dus nog een andere hoofdverdachte, er zijn 2 hoofdverdachten, Kaptan C uit Hengelo, maar ook een Martinus Z, en die komt uit Delft. Volgens de OM heeft hij dit allemaal verzonnen. Het is een stucadoor, zonder strafblad. En die zou volgens het OM deze hele dekmanteloperatie verzonnen hebben. Hij zou de mensen hebben gekend die aan de cocaïne moesten komen. Hij moest alleen nog maar een manier krijgen en een dekmantel om de coke van de oceaan te laten oversteken. Ja. Nou, toen zou hij dus een Schiedamse fiscaal jurist hebben ingeschakeld. Die zou de boel allemaal hebben opgezet en contact hebben gezocht met Hengelo. Zo is het aan het rollen gegaan. Die Achterhoeken vertelde ook nog dat ze eerst nog wat dummy-zendingen hebben gedaan. Dus ook kalkzandsteen als deklading. En dan wat gewoon wat lege dingen erin. Kijken of de douane het oppikt. Nou, werd niet opgepikt. Toen gingen ze van start.
Ja. Wel bijzonder dat je dan vanuit Delft in Hengelo terechtkomt.
Ja. Nou ja, het is net waar de vraag is, denk ik. Mm-hmm. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet hoe die connectie wordt gemaakt. Ik weet zeker dat ze het maandag gaan vragen, want dan is de dag dat deze Hengeloer zich mag verantwoorden bij de rechtbank. Of hij daar heel veel over gaat vertellen, ik gok van niet eigenlijk.
Nee? En waarom niet? Omdat hij in...
Nou ja, geen van de verdachten vertelt hier iets over.
Nee.
Iedereen zit in die zin een beetje in hetzelfde schuitje. Dit is natuurlijk koffiedik kijken, maar ze zitten natuurlijk in een operatie die in een soort keten... Die ook langer is dan hunzelf. Hè? Dus zij halen de cocaïne ergens vandaan en de cocaïne gaat ook ergens naartoe. Mm-hmm. Het OM weet ongeveer wel een beetje waar de cocaïne uiteindelijk naartoe is gegaan. Er zijn twee Hengeloers, worden daar ook van verdacht. Twee andere Hengeloers. Daar is ook cocaïne gevonden die uit deze lijn zou komen. Maar de meeste verdachten houden hun mond. En die Achterhoeker waar ik het net over had, ja, die heeft in het begin bij de politie één verklaring afgelegd. Daar zijn de andere verdachten en misschien de andere mensen uit die wereld heel boos om geworden. Dus die zegt eigenlijk niets meer dan die eerste verklaring. En dat komt een beetje neer op de beelden die we al gezien hebben.
Ja, kortom, er is nog genoeg om uit te pluizen in die zaak.
Zeker.
Wat dat betreft. Ja. Dan Erwin, jij bent er ook nog.
Iemand zeker, ja. Nee, heel goed. Aandachtig geluisterd.
Ja. Jij zat deze week bij het Hoge Beroep, was het volgens mij, van Floris van Vee.
Ja, klopt. Ja.
Even uitleggen voor de mensen die niet weten welke zaak dat is.
Ja, dat is een hele trieste zaak. En die speelde in september 2021 in Almelo. Toen is er een auto bij het ziekenhuis aangetroffen waarin het lichaam van Sandra Roseman lag. Zij was overleden en daar is haar vriend Floris van Vee voor aangehouden. En ja, die heeft haar om het leven gebracht op een gruwelijke manier.
Uh-huh.
Hij is bij de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. En nu diende het hoge beroep in Zwolle en... Ja, in de tussentijd is hij opnieuw onderzocht door psychologen en psychiaters. En die hebben eigenlijk nu geconstateerd dat hij leidt aan een schizofrene stoornis. En daardoor is hij dus ook minder toerekeningsvatbaar verklaard. Niet volledig ontoerekeningsvatbaar. Dus het Openbaar Ministerie heeft nu een gevangenisstraf geëist van 10 jaar. En hij zou eigenlijk behandeld moeten worden na zijn detentie.
Uh-huh.
Over twee weken zullen we horen of het Hof daar ook in meegaat. De advocaat van Floris, nieuwe advocaat van Floris van Veer, dus Desiree Greven, die heeft in ieder geval betoogd dat hij dat zijn stoornis ernstig heeft bijgedragen aan zijn handelingen rondom de dood van Sandra Roseman. In hoeverre dat ook door het Hof wordt geaccepteerd en geloofd. Dat horen we over twee weken. Ja. Het was in ieder geval weer een emotionele zitting voor zowel de nabestaanden van Sandra Roseman als ook voor de familie van Floris van Vee. Want ja, misschien voor jullie beeld, maar het is echt een jongen die amper uit zijn woorden komt. Hij snapt niet waarom hij de liefde van zijn leven, zoals hij Sandra echt nog steeds noemt, om het leven heeft gebracht. En een van de zoons van Sandra sprak opnieuw, net als in de rechtbank en nu dus ook bij het Hof... een slachtofferverklaring ook namens de kinderen. En ja, dat gaat door merg en been.
Uh-huh.
Daarvan zei Floris van Vee ook... hij kan nooit goedmaken wat hij heeft aangedaan, wat hij heeft aangericht. En hij hoopt dat ze de kracht vinden om verder te gaan. Dus en voor de rest kijkt hij vooral naar beneden... en durft hij niet achterom of naast zich te kijken. Dus dat is echt best wel een heftige zaak, zou ik maar zeggen.
Ja.
Het is ook wel bijzonder dat bij de rechtbank eigenlijk waren er andere deskundigen.
Ja.
Die kwamen tot een andere conclusie dan deze deskundigen.
Ja, klopt. De eerste deskundigen die hebben zeg maar een autisme spectrum stoornis vastgesteld. En Asperger. Nou, de nieuwe onderzoekers komen tot een iets andere conclusie. Nou, dat kan. Vier deskundigen hebben er naar gekeken en ze zijn van mening dat hij dus verminderd toerekeningsvatbaar is. Nou, de aanklager, de advocaat-generaal in hoge beroep, gaf ook aan van ja, er zijn vier deskundigen die hebben gekeken En die hebben allemaal hun eigen conclusie. En hij zegt van, ik ga daar niet aan twijfelen aan die conclusies van de deskundigen.
Nee.
Hij neemt het zoals het is.
Ja, en wanneer is de uitspraak van?
Over twee weken.
Of twee weken, ja. Even door naar...
Nog één ding, want dat is misschien nog wel een mooie. Want we hadden net even over zijn persoonlijkheid en hoe hij er zat. De onderzoekers kwamen met een bijzondere typering van wie Floris van Veer is. Eigenlijk is hij een huis dat gebouwd is zonder cement. Nou, een huis dat zonder cement wordt gebouwd. Bij het eerste zuchtje wind, hè, of zoals de afgelopen dagen.
Ik wil zeggen, die had nu niet meer gestaan.
Nee, en zo wordt hij ook een beetje gekenschetst. Een hele zachtaardige, lieve, wat naïeve man. Die een hele sterke vrouw na zich had. En eigenlijk bij het minst of geringste zuchtje tegenwind, wat dan nu is gebeurd, is die, hij is niet omgevallen, maar hij is bijna letterlijk, heeft hij zichzelf weggeblazen met datgene wat hij heeft gedaan.
Ja. Ja, sneu. Ja. Ik wilde al even door naar Anouar BM. Die heeft het lont in het Twentse onderwereld, het kruidvat dat de Twentse onderwereld heet, gestoken.
Ja, dat
zo typeerde jij het net.
Ja, nou, dat zegt het OM. Hè. Ik bedoel, laten we voorzichtig zijn. We gaan even terug, want het is 22 december 2016. Dat is een markante datum in de Twentse misdaadhistorie. Dat is de dag dat er een granaat wordt gegooid aan de Ouskamplanden in Enschede. Dat is een woning waar op dat moment een aantal leden van Satudara verblijven. Waaronder Michel B. en Laurens S. Er raakt niemand gewond en dat is al een godswonder.
Uh-huh.
Lange tijd weet de politie, heeft geen idee wat daar speelt. Nou, in de jaren daarna zijn er talloze aanslagen in Twente, in Enschede, in Almelo. Er wordt op huizen geschoten, er wordt op clubs geschoten. Er worden huizen in brand gestoken, er wordt een kapper in brand gestoken. Dat is allemaal dat hangt allemaal rondom Michel B., rondom Simo D., de zelfbenoemde Twentse godvader heen. En eigenlijk pas in 2020 komt er een DNA-match rondom de aanslag met de handgranaat. Dan weet de politie dat er iemand is die dus die handgranaat in handen moet hebben gehad. Anders kan het niet.
Nee.
Alleen, het probleem is, meneer is gevlogen. Meneer is nergens te vinden. Dat is dus die Anouar Bel-M. Die komt ook voor in het grote onderzoek rondom Simo D. en Michel B.
Bekende naam dus.
Bekende naam, ja. Het toeval wil dat hij... Dus, hij bleek dus in Limburg te zijn, maar hij wordt in België aangehouden samen met een vriend. Zijn vriend wordt staande gehouden door de politie. En die vriend heeft 20 gram harddrugs bij zich. Of het heroïne, cocaïne is, dat weten we niet. Maar in ieder geval 20 gram harddrugs. En dan zou je zeggen, wat is het bijzonder, hè? We hadden het net over 700 kilo. Dus bedoel, wat is 20 gram?
Een schijntje.
Maar toch, ze worden allebei aangehouden. Dus die vriend en die Anouar worden aangehouden door de Belgische politie. En als de Belgische politie hem door het systeem trekt, blijkt dat hij dus gesignaleerd staat. En dat is het moment dat de Nederlandse politie een belletje krijgt van... Ja, het klinkt wat
bombastisch.
We got him.
Ja. Maar, we hebben iemand voor u.
Ja, we hebben iemand die jullie heel graag willen hebben. Dus hij is vervolgens die overgeleverd naar Nederland, zoals het zo mooi heet. En eigenlijk dus nu, ruim 7 jaar later, komt hij voor de rechter en moet hij zich verantwoorden voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het gooien van die handgranaat.
Ja, en heeft hij al verklaard of niet?
Nou, hij
heeft vaak wat verteld.
We hebben het net over verklaring gehad. Hij begeeft zich natuurlijk in een bepaald milieu waarin praten met de politie niet wordt gewaardeerd.
Nee.
Dan zeg ik, denk ik, heel netjes. Hij heeft heel klein verklaard dat hij er niks mee te maken heeft. En dat hij ooit een keer bij een vriend thuis, voor wie hij wat een woonruimte zou regelen, dat hij daar een granaat in handen heeft gehad, een wapen in handen heeft gehad en vuurwerk heeft zien liggen, maar dat hij zelf helemaal niets, maar ook niets met de aanslag te maken heeft.
Nee.
Nou moet ik eerlijk zeggen dat het Openbaar Ministerie beschikt over een wagonlading aan verklaringen van een Braziliaanse sleutelgetuige, geen kroongetuige. En die is ook in het proces rondom Simo D. en Marcus T. al naar voren gekomen. Ja, die heeft verklaard van, wacht even, dit is de man die jullie moeten hebben.
Mm-hmm, ja.
Zonder die meneer had het OM een aantal zaken niet rondgekregen, denk ik.
Nee, en de vraag is nog steeds of ze het allemaal rondkrijgen. Want er is nog eigenlijk weinig onherroepelijk in al die zaken. Er lopen nog wat hoge beroepen. En, maar goed, deze Braziliaanse sleutelgetuige die heeft... vrijuit verklaard. En ja, hij wordt natuurlijk door zijn voormalige criminele kompanen wel gezien als een snitch, hè, een Judas. Ja. En die zijn eigen rol wat kleiner heeft gemaakt. Maar dat heeft allemaal te maken met die wereld.
Ja. Heeft hij eigenlijk ook al een keer verklaard tegen Satudara eigenlijk? Want hij heeft nu verklaard tegen Simon D. en Marcus T. en nu tegen Anouar Belhem. Dat zit al, als je kijkt in oorlogstermen kijkt, nou ja, of in het voetbal houdt, dan heeft hij altijd tegen Ajax verklaard en nooit over Feyenoord.
Ja.
Mooie vergelijking.
Ja, het is niet helemaal duidelijk. Hij heeft een bepaalde kant gekozen en dat was niet de kant van Simon D en Marcus T. Dus je zou zeggen, hij was meer in het kamp van Satudara. Hoewel ook binnen Satudara daar wel op een bepaalde manier naar gekeken wordt. Oh ja. Dat heeft weer te maken met een groot cocaïneonderzoek. Daar gaan we nu niet over praten. Maar in ieder geval, daar komt hij ook weer naar voren als een getuige. Ja, en het Openbaar Ministerie ziet hem gewoon als een betrouwbare getuige. Elke keer weer. En hij verklaart consistent. Natuurlijk, in de loop der jaren vervagen wel eens wat herinneringen. Maar over het algemeen zijn zijn verklaringen onderbouwd. Ook door steunbewijs. Dus althans, dat zegt het OM.
Ja. Ja, en wanneer gaat deze zaak?
Dit was nog een proforma-zitting. Hij blijft vastzitten. Dus er was een verzoek tot opheffen en dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis. Want meneer moet in België ook nog een niet bekende strafzaak bijwonen waar hij verdacht in is. Wij weten niet waar dat voor is. Dat zal niet voor die 20 gram cocaïne zijn. Dus zijn advocaat had gevraagd om hem in ieder geval naar buiten te laden, zodat hij die zaken kon doen. Maar de aanklager in dit geval, Karel de Valk, heeft gezegd van ja, vanuit detentie kun jij zonder problemen naar België om daar de strafzaak bij te wonen. En kun je ook zonder problemen weer terug om op tijd terug te zijn in Nederland, om dan jouw proces hier in Nederland af te wachten.
De inhoudelijke behandeling.
De inhoudelijke behandeling, zeker.
Ja. Dan door de liquidatie, mag ik het zo noemen, denk ik wel, hè? De van Moussa Atta, of niet?
Ja, liquidatie klinkt misschien wat vreemd. Dan zou je een vooropgezet plan hebben om iemand van het leven te beroven. Ik weet niet of dat...
Dat moet nog bewezen worden, inderdaad.
Ja, precies.
Ja. Maar de gedachte zegt in ieder geval dat het noodweer was. Dus ja, dat kan je niet spreken van liquidatie.
Dan vroeg ik het ook, hè?
Ja, precies. Heel even teruggaan. 5 juli vorig jaar is in Hengelo... is aan de Trijpstraat en de parallelweg LS in Hengelo is Moussa Atta om het leven gekomen. Dat lijkt meer op een mislukte drugsdeal waarbij Atta de verdachte Gaetano G. zou hebben bedreigd. Dat is althans de verklaring van G. Het Openbaar Ministerie gelooft niet zo heel veel van die theorieën, van de verklaring van G. En heeft 8 jaar cel en TBS geëist tegen deze jongeman, die nog maar 22 is. Even kijken, op 10 november zal het onderzoek gesloten worden. En dan 2 weken later zal de rechtbank met een vonnis komen. Maar dat deze jongen grote problemen heeft, dat mag duidelijk zijn.
Er was ook een reconstructie, hè? Hebben ze gedaan?
Ja, er is een 3D-reconstructie gemaakt door specialisten van de politie. En daarvan uitgaande dat die klopt, dan kan de verklaring van G absoluut niet kloppen.
Nee.
Maar goed, het is niet aan ons, het is aan de rechtbank om daar een oordeel over te vellen. Het Openbaar Ministerie denkt een hele sterke zaak tegen hem te hebben. Hij heeft ook gewoon bekend dat hij in de auto heeft gezeten. Hij heeft bekend dat hij heeft geschoten. Dat is ook allemaal niet. Dat staat helemaal niet ter discussie. Maar de achtergrond. Er is maar één die antwoord zou kunnen geven van of G bedreigd is. En dat zou Moussa Atta zijn geweest. Alleen die kan het niet navertellen, want die is inmiddels in Turkije begraven.
Mm-hmm. Ja. Anders nog, jongens.
Nee, volgens mij hebben we het wel.
Ja, ik heb hier nog op mijn lijst staan, zie ik nu trouwens, de vonnis tegen Marco K. Woning in Almelo.
Dat was een bijzondere zaak. Niet eens zozeer om... Kijk, er gaan wel meer mensen los in een ruzie. Alleen deze Marco K. die heeft zich bemoeid met een ruzie waar die part nog deel aan had.
Ja.
En is op een... Op 22 mei van dit jaar is die samen met zijn neef naar een woning aan de Roofstraat in Almelo gegaan en heeft daar de bewoners dusdanig bedreigd, maar ook geprobeerd te mishandelen. Je ziet, er werden beelden getoond in de rechtbank en er werd een geluidsopname afgespeeld. Ja, als je dat meemaakt, dan slaat een schrikje om het hart wat daar gebeurde. Je ziet 2 volwassen mannen die met 2 messen in de handen op deuren staan te hakken, op ramen staan te hakken. Het woord kanker vliegt 150 keer voorbij in 2 minuten tijd. En ja, voorbijgangers of buren daar, die hebben echt gedacht van, wat is dit? Nou, ja. De bewoners van het huis, waar 4 kinderen lagen te slapen, die waren natuurlijk ook doodsbang. Die hadden een conflict met een neef, naar aanleiding van een...
Dat moet je even vertellen.
Ja, de aanleiding is echt bizar. Die neef die heeft een garage en die heeft voor die mensen een reparatie uitgevoerd aan hun auto. En blijkbaar is daarbij de katalysator verdwenen. Dus zij waren niet tevreden over de service van de garage en hebben dat publiek gemaakt op Facebook. En in een anderhalve week tijd zijn daar over en weer zoveel dreigementen, zoveel gedoe richting elkaar gegaan. Waarbij ook die Marco K. dus in beeld kwam. Die is ook betrokken in die ruzie, terwijl hij er eigenlijk part nog deel aan had.
Ja.
En ja, op een bepaalde avond is hij bij zijn neef en ze besluiten samen naar die woning te gaan.
Ja.
En hij zit inmiddels al een tijdje vast. Nou ja, hij is veroordeeld tot 18 maanden cel. Gewoon kaal. Mm-hmm. Eigenlijk zou hij moeten worden behandeld voor zijn agressieproblematiek, zegt zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank. Maar hij weigert gewoon overal mee te werken. Hij is al vaker veroordeeld voor geweldsdelicten. Dus ja, de reclassering ziet er geen hel meer in. En dus zegt de rechtbank nu van, meneer K., gaat u maar gewoon anderhalf jaar naar binnen. En dan hopen we wel dat het dan goed gaat. Maar ja. Ja, de praktijk wijst vaak anders uit. Ja.
Dit allemaal om een Facebook-berichtje?
Een Facebook-bericht en een katalysator. En waarschijnlijk gaat het om een bedrag van, nou wat zal het zijn, 110 euro.
Ik heb geen verstand van auto's, maar
ik geloof, ook niet, maar, kijk, een kapotte katalysator, ik weet niet wat het kost. Nee. Misschien dat iemand ons dat kan vertellen, maar het gaat nergens over. Kijk, het geweld wat je zag op de beelden en de geluiden die je hoorde, wetende dat daar 4 kleine kinderen liggen te slapen en voor wie echt die avond de hel losbarstte. Ja. Die hebben nu slaapproblemen, durven niet meer in het donker alleen te zijn. Ja, dat heeft zoveel impact. En dat beseft hij ook. Hè. Hij geeft ook aan dat hij daar absoluut spijt van heeft. Alleen ja, spijt komt naar de zonde. Hè. Dus dat is zo jammer.
Ja. Zullen we het hierbij laten, jongens?
Laten we doen.
Spreek we elkaar snel weer.
Zeker.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.